We gaan samen een Bijbelgedeelte lezen uit het boek Openbaring. Ik hoop deze zomer weer een aantal keren ook hier te mogen preken. En ben van plan zo mogelijk om dat uit het boek Openbaring te doen. Ik heb daar in de loop van alle jaren regelmatig naar gekeken. In gelezen onderzoek naar gedaan. En hier komt even een commercial. Dus jullie het even weten. Het is een sterspotje. Als je er meer van wilt weten wat ik ervan vind en hoe ik het boek uitleg, dan kan ik jullie verwijzen naar de serie Films op YouTube. Want in Groningen heb ik er een Bijbelcollege over gegeven in de Baptistengemeente. Dus opgenomen en op HD-kwaliteit op internet gezet. Bijbelcollege Openbaring, kom je vanzelf bij mij uit. En dan kun je vers na vers horen wat ik over de verschillende hoofdstukken ontdekt heb en door te geven heb. In dit geval gaat het over hoofdstuk 4. Dat was het einde van het spotje. Dus de aankondiging van het Bijbelgedeelte nu. En daar gaan we met elkaar lezen, de beschrijving van een visioen dat niet alleen in hoofdstuk 4 aanwezig is, maar ook doorloopt naar hoofdstuk 5. Dat lees ik nou niet. Ik beperk me tot het vierde hoofdstuk. En dat komt nadat Johannes in de eerste plaats de Heer Jezus ontmoet heeft. Ik hoop daar straks wat over uit te leggen. En vervolgens in hoofdstuk 2 en 3 zeven brieven gedicteerd kreeg om te schrijven aan de zeven gemeenten in de streek waar hij oudste was. En ook voor alle gemeenten in de wereld die ernaar willen luisteren. En onmiddellijk na de zevende brief voor de gemeente Philadelphia, en ook onmiddellijk na de zesde brief voor Laodicea, want die speelt daarin mee, komt dan dit visioen. Johannes beschrijft het volgende. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die eerder me had toegesproken met het geluid van een bazuin zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, en het tweede als een jonge stier. Het derde had het gezicht als een mens, en het vierde leek op een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens had zes vleugels met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze, heilig, 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 is God de Heer de Almachtige, die was en die is en die komt. Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen naar degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich voor hem neer die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En leggen hun kransen voor zijn troon neer met de woorden, u komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Tot zover Bijbellezing. Ik heb daar plaatjes bij. Ja, dat wil zeggen, ik heb plaatjes die mij helpen om een preek uit te leggen. Ik heb geen plaatjes van dit visioen. Maar dat zou wel heel bijzonder wezen. We moeten het doen met Johannes. Met wat Johannes gezien heeft en overgeleverd heeft en ons heeft beschreven. Maar ik begin eerst met wat anders. Ik begin met dit prachtige gebouw. Ik weet niet of jullie het herkennen. Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Wie is daar wel eens binnen geweest? Overigens, ja. Er zijn er een paar die inderdaad binnen zijn geweest. Ik ben ook binnen geweest. Ik was zelfs uitgenodigd om binnen te komen. Dat was wel bijzonder, want ik was dat jaar voorzitter van de Unie van Baptisten Gemeenten en mocht verschijnen op de nieuwjaarsreceptie van de koningin. Samen met 300 andere mensen. Allemaal in zwart pak. Of zwarte jurk, want dat stond erbij. En mocht de koningin en haar man een gelukkig nieuwjaar, een gezegend nieuwjaar toe wensen, al dat soort dingen meer. Heel bijzondere ervaring om mee te maken. Prachtig gebouw. Heel erg mooi. Met prachtige schilderingen. Als je daar een beetje vatbaar voor bent, dan kijk je je ogen uit. Nou is er wat mee. Als er op dat gebouw de koninklijke standaard wappert, de koninklijke vlag, dan is dat een ander verhaal.
Als hij er niet is, dan kun je kaartjes kopen, e-tickets zelfs. En kun je naar binnen. En dan word je ook toegelaten natuurlijk. En dan krijg je een rondleiding, dat weet ik het allemaal. Maar als de koninklijke standaard wappert, dan is de boel dicht. Want dan is de koning er, of de koningin was er vroeger dan. Dan kon je er niet in. Ik denk dat heel veel mensen, de meeste mensen, over de dam gelopen hebben zonder dat ze naar binnen gingen of naar binnen konden kijken. Je moet het doen met de buitenkant. Een hele mooie buitenkant, daar niet van. Een rijke buitenkant. Maar ja, wat er binnenin gebeurt, dat blijft dan verborgen voor je. Deuren die gesloten zijn. En over de deur in de hemel die open is. Daar gaat het vanmorgen over. Wat ik zo pas zei over de deuren in onze huizen, dat is natuurlijk, dat is kenmerkend voor onze tijd. Wij hebben de voordeur op slot, we hebben de achterdeur op slot. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook. Misschien niet. Wat ik beschreef van wat ik als jongetje meemaakte, dat je alleen maar volk hoefde te roepen en dat je naar binnen kon, dat is op een aantal plekken in Nederland misschien nog steeds wel gebruikelijk, maar meestal niet. Meestal is de boel op slot. Want je weet maar nooit wie er zomaar komt binnenstormen. Je weet maar nooit wat er allemaal op straat aan gespuis rondloopt, of verwarde mensen, daar hebben we veel sprake van. En hoe kun je dan een open deur hebben? Dat is veel te gevaarlijk. En wat doet God dan in vredesnaam? Als hij zomaar tegen deze dienstknecht van hem zegt, kom hierheen, kom naar boven, dan zal ik je het laten zien. Eerst maar eens even over Johannes. Ik heb een klein kaartje erop gezet. Johannes was, ik moet beginnen bij dat hij, voor zover ik het kan waarnemen en helder heb, een van de 12 leerlingen van Jezus was. Waarschijnlijk de jongste. En ook degene waarvan het Johannes-evangelie zelf beschrijft, waarin Johannes zelf beschrijft, dat hij een bijzondere band van verwantschap, van genegenheid voor Jezus had. Dat was wederzijds. De leerling die Jezus lief had, staat er een aantal keren in. Dan zijn er oude overleveringen over hoe dat nou precies gegaan is. En dat is niet onomstreden, dat zeg ik er meteen bij. Allerlei theorieën over, maar de lijn van denken die ik vasthoud, dat is dat Johannes, nadat hij die kruisiging meegemaakt heeft en dus gehoord heeft van Jezus, zie je moeder. Maria, de moeder van Jezus, stond naast Johannes toen Jezus gekruisigd werd. En tegen de moeder, tegen Maria, zei ze, zie uw zoon. Vanaf dat moment waren Maria en Johannes aan elkaar gekoppeld als moeder en zoon, geestelijk gesproken. En een oude overlevering zegt dat Johannes, nadat de gemeente ontstaan was en de geest was uitgestort, dat hij op een gegeven ogenblik op reis is gegaan met Maria en dat hij oudste geworden is in de gemeente in Efeze. Grote plaats, een havenplaats, je kunt hem hier zien. Daar ligt Efeze, wat huidige Turkije is. Er zijn opgravingen gedaan. En in de buurt van Efeze ligt in een soort kring, in een soort ronde, liggen 7 gemeenten. Johannes, er zijn mensen die zeggen dat hij zelfs bisschop was over die 7 gemeenten. Opziener over die 7 gemeenten samen. Dat is een groep vormen, in elk geval. Johannes is oudste in Efeze. Ooggetuige van wat Jezus gedaan en gezegd heeft. En een belangrijke verkondiger dus van het evangelie. En dan zeggen de overleveringen ook dat hij vermoedelijk in Rome gemarteld is. Toen langzamerhand de vervolging opkwam en de sociale druk steeds sterker werd en de keizers en de keizerlijke macht ingreep bij al die gemeenten die verkondigden dat er een nieuwe curios, een nieuwe heer was. De curios was de titel van de keizer in Rome. Die kon zomaar niet in het Romeinse Rijk ongestraft verkondigen dat er een nieuwe curios was. Dat is wel de boodschap. Maar Paulus schrijft in de Filippenzenbrief in het 2e hoofdstuk dat uiteindelijk alle knie zal buigen en alle tong zal belijden, dat Jezus is curios. Kijk, dat hebben de christenen met zich meegedragen en uitgedragen en verkondigd. En dat levert de problemen op. En dan wordt hij verbannen naar Patmos. Nou, dat is een eilandje, ook ergens daar in die buurt. Het wordt in dit geval groen aangegeven, hier. En zo'n verbanning was bepaald niet een vakantiereisje. Ik heb dat wel eens vaker geroepen. Ik zeg dat nog maar een keer weer. Wij denken aan Patmos als een vakantieeiland, maar Patmos was in die tijd een ballingsoord. Een plek waar tinmijnen waren voor de keizer, waar steengroeven waren voor de keizer. Ik moet ervan uitgaan dat Johannes daarin gewerkt heeft. En daar is hij dan. Ik heb dat al alles uitgelegd. Ik geloof hier ook alles uitgelegd. Hoe dat dan werkt. Dan ben je hele leven lang apostel en verkondiger van Jezus geweest. Er zijn voortdurend mensen geweest die naar je geluisterd hebben. Er zijn voortdurend mensen geweest die tot geloof zijn gekomen. Mensen die heeft mogen dopen, denk ik dan, waarschijnlijk. Mensen die hij heeft mogen opleiden, oudsten die hij heeft mogen aanstellen. Leiding geven over een aantal gemeenten. Wat een indrukwekkende positie. En dan ineens, van het ene moment op het andere, langs een bittere route, ben je een slaaf in een steenmijn of in een tinmijn. En ben je buiten alles, uitgerangeerd, buitenspel, niks meer te vertellen. Geen dienstknecht van Jezus meer kunnen zijn in operationele zin. Johannes is uitgespeeld. En dan ontmoet hij Jezus. Nou, daar ga ik nou niet over hebben. Prachtig eerste hoofdstuk. Verbijsterend ook. Ja, deze uitgespeelde dienaar van Jezus. Ineens de opgestane Christus ontmoet. Die hem een opdracht geeft. Er is van alles nog wat over te zeggen. Ik kan het niet doen. Hij ontmoet Jezus en die zegt tegen hem, schrijf. En het lijkt erop dat Johannes die opdracht gewoon letterlijk verstaan heeft en dat hij letterlijk eigenhandig het boek Openbaring uiteindelijk geschreven heeft. Ook daar is een oude overlevering over. Het zou iets uitleggen over de wat eigenaardige Griekse terminologie die je daar soms in tegenkomt. Schrijf, zegt Jezus. Schrijf op wat ik je laat zien. Dit wat je nu ziet. Dat wat ik je ga dicteren. En dat wat er daarna komt. Nou, dan is in het vierde hoofdstuk, na de zeven brieven, is het dicteren achter de rug. En dan schrijft Johannes dus, toen zag ik een nieuw visioen. Toen overkwam mij een nieuw visioen. Ik werd vol van Gods geest. Er staat in de vertaling, ik raakte in vervoering. Er staat letterlijk, ik raakte in de geest. De geest van God vervulde mij en ik hoorde weer die stem. En ik zag een open deur in de hemel. Nou, daar ga ik zo nog wat meer over zeggen. Maar ik heb het woord gemeente er even tussen gezet. Want ik ben vele malen ondervraagd door gemeenteleden en door anderen. Die zeiden van, en nu, waar zit de gemeente van Jezus? Die zeven brieven die gaan over de gemeente, is duidelijk. En nu dan, is de gemeente nu opgenomen? Nu het vierde hoofdstuk begint. Nou, daar kan ik maar één ding over zeggen. Daar zegt het vierde hoofdstuk niks over. Zegt niks over de opname van de gemeente. Dat wil niet zeggen dat het niet gebeurd is. Of dat het daartussenin geplaatst zou kunnen worden. Maar het zegt er niks over. En dus zeg ik er ook niks over nu. Er is genoeg over te zeggen. Maar niet aan de hand van dit Bijbelgedeelte. Dus ga ik haastig verder. En ga met jullie kijken naar wat Johannes ziet. Johannes ziet een open deur in de hemel. Beseffen jullie wel hoe bijzonder dat is? Ik vraag dat wel eens. Wie heeft er wel eens een open deur in de hemel gezien? Nou, ja, niemand. Vermoedelijk. Misschien een enkeling in een droom of zo. Dat zie je niet. En dat is ook de ervaring van de menselijke geschiedenis. Ook de ervaring van Israël. In Israël zijn er maar een paar die zulke dingen kunnen zeggen. In een van de psalmen wordt het genoemd, psalm 78, vers 23. Daar wordt verteld dat God de deuren van de hemel opendoet en dat hij manna uitstrooide over het volk dat door de woestijn ging. In Genesis 28, daar is de prachtige geschiedenis van Jacob, die als deugniet op de vlucht is. Dat is echt een deugniet hoor, die Jacob. Maar wel een deugniet die probeerde telkens weer om God terug te vinden. En die daar in Genesis 28 vers 12 en 13 als een berooide op stap is en zijn hoofd moet neerleggen op een steen omdat hij geen kussen heeft en in de open lucht moet slapen. En dan droomt hij. Dan droomt hij dat er een open hemel is en dat er een poort geopend is en een ladder, een Jacobsladder, zo noemen we die dan ook, die tot in de hemel reikt en dat engelen, let op, engelen op en neer gaan. Op en neer gaan. Dus het is niet zo van, er staat een ladder, de deur gaat open, de engelen komen naar beneden. De engelen starten op aarde. Ze zijn bij Jacob daar, waar hij slaapt op die steen. Daar zijn de engelen van God aanwezig. En die gaan op naar God en keren weer terug tot Jacob. Wat een troost moet dat geweest zijn. Nou, die troost. Dat is de troost die Johannes hier ervaart. Wanneer hij dit ziet met verbijstering en met een bijzonder gezicht van hij weet, ik zie ineens, ik ben ineens iemand die als Jacob de deur van de hemel open mag zien. Ik ben iemand als Jesaja de profeet. Die beschrijft in het zesde hoofdstuk het troonvisioen van God. Iets wat lijkt op dit bijzondere hoofdstuk wat we gelezen hebben. Johannes die buitenspel staat. Gemarteld is, een slaaf is geworden. Die krijgt ineens het voorrecht om iets te zien. Wat maar een minimaal aantal mensen heeft mogen zien. Namelijk dat de hemel open is. Een open deur naar de hemel. Wat zou hem dat gedaan hebben, denk je? Wat zou dat voor hem betekend hebben? Nou, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ik denk dat hij verbijsterd was en dat hij vervuld van opgetogenheid was, van vreugde, van dankbaarheid. Dat hij in de werkelijkheid van de bittere werkelijkheid van de slavernij en van de ballingschap dit visioen van God krijgt. Dat zet hem in één keer weer recht overeind. Dat maakt hem in één keer weer duidelijk, oh ja, dat is de werkelijkheid waar het over gaat. Niet de bittere werkelijkheid van een marmergroeven of een tinmijn. Niet de bittere werkelijkheid van de martelingen waar broeders en zusters van onze tijd ook moeten onder lijden. Maar dit is de werkelijkheid waar het over gaat. Dat er een open deur is in de hemel. En dat we naar binnen mogen kijken. Daar gaat het om. Zijn dat vragen die belangrijk zijn voor mensen? Nou, soms wel. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die het volkomen irrelevant vinden. Volkomen onbelangrijk. Hoe zit het met de hemel? Ja, dat is niet belangrijk. Nou, ik vond de strip, ik mag deze graag laten zien. Misschien heb ik hem al eens een keer eerder laten zien hier. De Van Casper en Hobbes. Casper is een kleine jongetje. Een zeer eigenwijs mannetje. En Hobbes is een speelgoedtijger. En in de strip reageert hij ook. Geeft hij allerlei onwijze antwoorden. En in dit stripje vond ik in de krant. En dat is een kleine discussie tussen Casper en zijn tijger. En Casper vraagt zich af. Ik vraag me af waar we heen gaan als we dood zijn. Nou, dat is nogal een vraag. Dus daar moet even over nagedacht worden. Dan heeft de cartoonist, de tekenaar, heeft dat perfect weergegeven in het tweede plaatje. Er is even stilte. Want daar moet je even over nadenken, over zo'n vraag. En dan vervolgens zegt de tijger, gaan we naar Amsterdam. Ik bedoel, hoe kom je erop in vredesnaam? Maar Casper neemt dat serieus en vraagt zich af, bedoel je als we goed of slecht geleefd hebben? Oftewel, is Amsterdam de hemel of de hel? Nou, dat is natuurlijk een spannende gedachte, zoiets. En een volkomen verrassend stuk theologie. Ik was dit nog nooit ergens anders tegengekomen. Dat kan ik verzekeren. Ik ben een aantal keren in Amsterdam geweest. Amsterdam heeft zowel iets van de hemel als van de hel. Dan weet u dat ook heen. Hoe is het met die open deur van de hemel? Is dat relevant? Nou ja, dat is wel een lastige, want de hemel is onzichtbaar. Ja, ik bedoel, je kunt het blauw al zien en zo. En je kunt naar de sterren kijken. Er zijn genoeg Nederlanders die dat doen. Een collega van me, Marco de Vos, is onderdirecteur van het Loofvaart Instituut en predikant. Interim voorganger van onze unie. En sterrenkundige. Een van de autoriteiten op wereldniveau wat dat betreft. En die doet niet anders dan met enorme apparatuur het heelal in kijken. En verbaast zich elke dag weer over wat je daar ziet. Je kunt het heelal in kijken, maar kun je de hemel ook in kijken? Nee, over het algemeen niet. Kijk, dat zie je niet. Wij zien dat niet. Paulus schrijft in de 2e Korinthebrief, wij kijken niet naar wat voorhanden is. Maar wij kijken naar wat we niet kunnen zien. Wij zien op het onzienbare, schrijft hij letterlijk. Dat kun je niet zien. En dat is ook de ervaring van heel veel mensen. Die denken, ja, de hemel, ja, het zal wel. Ik kijk wel naar de aarde. Want daar is genoeg te doen en te beleven. De hemel die gesloten is. Er zijn heel veel mensen die dat zo ervaren. Ja, dat is een voorbij hoofdstuk. Zeker in Nederland. Zeker in deze strijd van Noordoost-Groningen. Dat is een tijd die voorbij is. De dominee die over de hemel komt preken, is voorbij. Allemaal gesloten. Dus dicht. Is er niet. En dan is het bijzonder. En buitengewoon krachtig. Dat wij als gemeente mogen verkondigen met Johannes mee. En met de woorden van Johannes. Dat er een open deur is in de hemel. En dat we mensen mogen uitnodigen om in geloof met Johannes mee te kijken, naar binnen te kijken, naar die verbijsterende dingen die daar te zien zijn. Om met Johannes mee getroost te worden en bemoedigd te worden en geholpen te worden om te bedenken dat het niet alleen maar gaat over wat je ogen gewoon zien en wat je oren horen en wat je vingers kunnen voelen, maar dat het gaat om een werkelijkheid die verder gaat dan dat, groter is dan dat, machtiger is en eeuwig is. Een werkelijkheid waar ons tijdelijke leven ingebed is. Er is een open deur. De deur van de hemel staat open. Is niet gesloten. Maar die is open voor mensen. Om in de genade van de levende God te mogen komen en te mogen leven. Nou, zometeen ga ik er nog een paar meer dingen over zeggen. We gaan eerst er samen een lied over zingen. Ik nodig het zang- en muziekteam uit om hier maar weer op het podium te komen. We zingen het lied van Gods genade. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Stel voor dat we er staan. Dat is een prachtig lied dat we gezongen hebben. En dat anticipeert als het ware op het volgende hoofdstuk, waar ik nou niks over ga zeggen verder. Maar daarin staat het Lam van God en het bloed van het Lam centraal. Daarin komt het tevoorschijn. Misschien krijg je gelegenheid om daar een keer hier over te preken. Een prachtig vervolg van het visioen. Over de open deur. Hoe relevant dat is. En of we daar wel wat mee kunnen. Of het wel past in, zeg maar, het wereldbeeld van mensen van vandaag. Nou, ik heb daar net al even wat over gezegd. Wat ik waarneem in de krant, in de media, de social media, wat ik tegenkom, dat is dat mensen een gesloten wereldbeeld hebben. Een wereldbeeld waarin geen sprake is van hemel of een open hemel zelfs. Waarin de boel gesloten is. Waarin alleen deze werkelijkheid bestaat. Waarin alleen dit heelal bestaat. Waar ook van gezegd wordt door wetenschappers dat het oneindig is, maar gesloten. Hoe je dat combineert weet ik niet goed, maar dat is de enige manier om het goed uit te leggen blijkbaar. En dan kom je met een verhaal van een open deur. De meeste mensen zullen vooral hangen op dit vraagteken. Een open deur, ja het zal. Waar is die dan wel niet? Laat die dan even zien. Nou ja, dit is dus de manier om er iets van te laten zien. Door het boek Openbaring open te doen en het vierde hoofdstuk en het vijfde hoofdstuk te lezen. En voor te lezen. Dat is het mooie van het boek Openbaring. Daar mag ik er ook graag uit preken, want er staat een zaligspreking in het eerste hoofdstuk. Dat zegt, zalig degene die voorleest uit dit boek. Dan weten jullie meteen waarom ik het zo fijn vind om daaruit te lezen. Zalig degene die ernaar luistert, staat er ook. De open deur. Er is een open deur. De boodschap van de gemeente in een samenleving die het zicht op de hemel kwijt is, is de boodschap van de open deur. Er is een open deur naar de hemel. Dat is heel bijzonder om dat moet ik even wat over zeggen. In het derde hoofdstuk, dus daarvoor, in die zesde brief aan Laodicea, daar is ook een deur. Die werkt precies andersom. Maar dat is een gesloten deur. En daarbij staat Jezus niet, is hij niet binnen, maar is hij buiten. En zegt Jezus in hoofdstuk 3 vers 21, zie ik sta aan de deur en ik klop. Daar is de deur gesloten. Deur van de mensenleven. En dan onmiddellijk erachteraan in dit nieuwe visioen, laat God zien hoe het moet en hij doet zijn deur open. En Johannes ziet het, zie, een open deur in de hemel. Waar de deuren van mensenharten soms zo potdicht gesloten zijn voor God. Jezus die klopt. Er is een beroemde Engelse schilder die dat ooit geschilderd heeft. Holman Hunt, wordt in de Alpha-cursus ook vaak verteld. 4 varianten ervan geschilderd. En kreeg commentaar van een van de kunstcritici die zei, je hebt wel een mooie deur geschilderd, maar er zit geen klink aan. Hoe kon je dat nog vergeten? Waarop Holman Hunt zei, ja nee precies, die zit aan de binnenkant. Die wordt niet van buitenaf geopend. Die wordt van binnenuit geopend. Het laat het werk van Christus zien en het werk van Gods geest. Gods geest die een gentleman is. En die binnenkomt stormen met een stoomwals of wat dan ook maar. Maar aanklopt en vraagt. Past het je als ik binnenkom? Als ik binnenkom. Past het je als ik bij je kom eten? Past het je als ik bij jou brood ga breken? Een open deur? Ja, de open deur van God. Waar de mensendeuren zoveel gesloten zijn, is de deur van God open. En waarom zijn die deuren dan dicht? Ja, nou, sommige mensen hebben heel erg een broertje doodgekregen aan de traditiekerk. Waar mensen alleen maar omdat het traditie was er naartoe gaan. En alleen maar vanwege de traditie er aan meedoen. Dit beeld getekend door Rien Poortvliet is daar wel min of meer kenmerkend voor. Zo was dat vroeger. Je ging naar de kerk. De dames hadden een hoedje op. Dit is ergens waarschijnlijk op de Zuid-Hollandse of Zeeuwse eilanden. Want daar heeft hij heel veel taferelen van geschilderd. Mooi oud kerkje. In de centrale hervormde kerk van Ouddorp hangt een groot bord aan de buitenkant. Dat vrouwen die naar de kerk gaan geacht worden dat te doen met gedekte hoofden. Met de Bijbeltekst erbij. Nou, dan is meteen duidelijk uit wat voor traditie dat zoiets stamt. En ook hoe daar tegenaan gekeken wordt. En er zijn heel veel mensen die daaronder geleden hebben. Die mee moesten. Zeggen ze ook, hè? Vroeger moest ik mee. En dan hoor je een preek waar je niks van snapte. En dan was er een kerkdienst waar geen bal aan was. En dan ging je de raampjes zitten tellen of de steentjes zitten tellen. Of, heel veel mensen hebben rekenen geleerd in de kerk, denk ik. Stenen leren tellen enzovoort. Of je ging snoepjes zitten uitdelen of ging zitten kaarten of foto's bekijken of wat dan ook maar. Dat gebeurde in onze gemeente ook wel hoor, daar niet van. Maar die traditie, dat het alleen maar traditie is, daar hebben we mee afgedaan. Hoezo traditie? Waarom traditie? Als er geen boodschap in zit, als er geen inhoud in zit, wat zou je ermee? En dan doe je dus ook af aan God en Satan. Daar is natuurlijk ook in die zin een reden voor, omdat Nederland nogal een traditie heeft van verkondiging van hel en verdoemenis. Dat je verkeerd doet. Iemand zei een keer tegen me, heb ik ook al eens verteld, geloof ik. Ga je zondags naar de kerk, krijg je zwaar op je sodomieten. Ga je zo'n beetje op handen en voeten de kerk weer uit. Heb je een week om een beetje bij te komen, ga je weer naar de kerk, krijg je weer zwaar op je sodomieten. Nee, dank u. Ik kan me dat voorstellen. God en Satan, hemel en hel, waarbij vooral Satan en hel, met name de hel, een heel belangrijk item was. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, daar wil ik mee afdoen. Wil ik niks mee te maken hebben. Hoewel, ik vond deze ook. Het is even een intermezzo hoor, dat heeft met de preek eigenlijk niet zoveel te maken. Maar ik vond dit plaatje van de Mount Pleasant Baptist Church. Dus dat zijn de geloofsgenoten van ons. Die doen aan PR. Public relations, want je moet de mensen wel een beetje zien aan te moedigen om naar de kerk te komen. En met name de mensen die zich afvragen hoe het met de hel zit. Dus zetten ze op het bord. Do you know what hell is? Come here, our preacher. Oftewel, dan maak je echt pas de hel mee als je onze dominee hoort. En waarom, dat weet ik dan niet. Ik weet niet of dit ook het doet eigenlijk. Of deze aankondiging ook inderdaad mensen zou lokken. Ik nodig jullie niet uit om dat hier te gaan toepassen hoor. Dat hoeft voor mij niet. Er is nog een andere reden die ik ook wilde noemen. Dit is het tijdperk van de trots en eer en schuld en schaamte. Zo wordt het beschreven. Vroeger was het, theologie had vooral met zonde en vergeving te maken. Maar denken van mensen van tegenwoordig in Nederland zeker heeft te maken met trots en eer en schuld en schaamte. En dan kun je dus meemaken dat je uit schaamte en schandegevoelens bijvoorbeeld, om datgene wat niet gelukt is in je leven of wat je verkeerd gedaan hebt, dat je helemaal niet meer de neiging hebt om naar boven te kijken. Of er een open deur in de hemel zou kunnen wezen. Dat je dan de neiging hebt om je dan maar te concentreren op de eerste stap voor je. En dat is dan helemaal niet anders. Een wereldbeeld waarbij je de schuld van je leven als het ware je dwingt om naar beneden te kijken. Een ander soort kijk op de werkelijkheid is dat. Een ander soort kijk ook op je eigen leven. Het is niet voor niets dat er in onze tijd zoveel mensen ongelooflijk depressief zijn. Dat er meer dan ooit medicijnen verkocht worden tegen depressieven. Dat er meer dan ooit hulpverlening gegeven wordt. Dat er meer dan ooit mensen rondzwerven die het zicht op de werkelijkheid, zoals God die bedoeld heeft, helemaal kwijt zijn. Een andere blikrichting. Een andere blikrichting kan ervoor zorgen dat je zelfs geen idee hebt dat er een hemel is waarin een deur open zou kunnen staan. Op het moment zeggen de rabbijnen, de leermeesters van Israël, dat je het woord van God ontneemt, onttrekt aan de werkelijkheid, onttrekt aan de samenleving. Dan gebeurt het omgekeerde van wat in Genesis 1 gebeurt. In Genesis 1 wordt een schildering gegeven van een aarde die woest en ledig is, tohu wabohu, een chaos. En de geest van God zweeft daar als een enorme duif bovenop en broedt op deze chaos. En dan spreekt God zijn woord. Licht. En dan komt licht. En hij scheidt het licht van het duister en het water van het land. En hij creëert het leven. Als het woord van God toegevoegd wordt aan de chaos, komt er een vruchtbare schepping. En als je het woord van God dus onttrekt aan de schepping, onttrekt aan de schepping van je eigen bestaan, wordt het weer tohu wabohu, wordt het weer oerchaos. Een wereld zonder God wordt een wereld die er zo uitziet, zoals dit plaatje. Dat wordt het vanzelf. Dat gebeurt in landen met een corrupte regering bijvoorbeeld, die geld stelen van de armen en in eigen zak steken door ongeoorloofde bosomhakkerij, zodat ze geld kunnen verdienen aan de houthandel. En als er dan een keer echt een hoop regen valt of een aardbeving komt, dan zijn ineens talloze duizenden mensen niet meer bereikbaar. En dan schreeuwen we, ach en wee, en waar is God? Dan zeg ik, waar is God? Waar zijn die politici die het geld in de zak gestoken hebben? Dat vraag ik mij dan af. Waar is de mens die God buitengesloten heeft? Die is er de oorzaak van. Dat er een chaos is ontstaan. Onttrek het woord van God. Onttrek de hemel aan de samenleving. En dit is het resultaat. Onttrek Gods woord aan je eigen bestaan. En dan wordt het dit. Een dichte deur. En dan komt opnieuw een visioen van Johannes, want dat is natuurlijk formidabel dat in dit hele gebeuren Johannes dat er maar te zeggen heeft. Ik zie een open deur. Kom kijken en ik zie een open deur. Kom luisteren, gemeente. Want er is een deur open in de hemel. En dan, hij ziet, ik denk dat hij dat contrast met de zesde brieven wel ziet, wel kent. Maar dat hij met name ook denkt aan wat hij in zijn eigen evangelie op een gegeven ogenblik ook mocht optekenen van Jezus. Waarin Jezus zegt, ik ben de deur. Hier spelen een heleboel dingen allemaal bij elkaar samen. Het gaat in dit geval om de deur van de schaapskooi, dus een gelijkenis. Schapen die binnen mogen komen en veilig zijn, omdat de deur hun beveiligt. Maar ook een deur die open is, zodat ze binnen kunnen. Ik ben de deur, ik ben de open deur in dit geval. Dat speelt natuurlijk een rol mee. Maar er speelt ook een rol mee dat Johannes, dat is een heel typerend onderdeel. Johannes zegt dat er een stem tot hem spreekt, als hij die open deur gezien heeft. Kom hierheen. En waar gaat hij dan naartoe? Dan gaat hij naar die hemelse troonzaal. Dat betekent dus dat de stem uit de troonzaal klinkt. Dat als er daar van achter de open deur die uitnodiging komt. Kom hierheen, naar boven. En door de geest van God geleid komt Johannes naar boven. Wie is daar aan het woord? Daar is het lam van God aan het woord dat in hoofdstuk 5 centraal staat. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat het reddingsplan voor de wereld, de loskoopakte van de wereld uit Gods hand mag ontvangen. Daar is Jezus. Jezus spreekt. En dat zegt Johannes ook. Het is dezelfde stem die ik al hoorde. Dezelfde stem van het eerste hoofdstuk. Waarbij Jezus zich openbaarde aan mij. Ik ben de deur. Jezus spreekt die de deur open heeft gedaan en de open deur is. Het lam van God spreekt het woord van genade. Dat we binnen mogen gaan. We hebben dat net gezongen. Is het niet bijzonder? Dat met al die rimranden eromheen en al die belemmeringen en akelige toestanden. En de dingen die je zelf misschien niet goed gedaan hebt. Of de teleurstellingen die je meegemaakt hebt met de kerk en met weet ik wat allemaal. Dat Jezus dwars daardoorheen spreekt en zegt, ik ben de deur. Kom bij mij binnen. Dat is een woord van genade. Dat betekent van alles. Het doet van alles met mensen. Ik heb nog maar weer een plaatje van een open deur opgezocht. En in dit geval, ik vond deze wel treffend. Want het is een lelijke betonnen muur. Met een hele lelijke deur erin. Maar op het moment dat die open is. Dan zie je een prachtig landschap. Een of ander rivierenlandschap. Waarschijnlijk ergens in Nederland. Ik weet wel, dit is natuurlijk dit is maar een klein muurtje. Ik bedoel, maar in dit plaatje past die precies. Een betonnen muur. Een ijzeren deur. En die staat open. En je kunt het mooie er doorheen zien. Wat betekent dit voor de gemeente? Wat betekende dit voor Johannes? Wat betekent dit voor de gemeente van vandaag? Het betekent vergeving en genade. Dat is duidelijk. Dat betekent ook dat het zegt, beste mensen, je hoeft niet ontzettend je best doen om zelf die deur open te wrikken. Deze deur doet God open. De deur van je hart moet jij zelf open doen, maar de deur van de hemel doet God voor je open. Die kun je niet openbreken. Niet met enorme meditaties, niet met het uit je hoofd leren van de hele Bijbel. Niet met het volgen van 20 alfacursussen, hoewel ik dat zeer zou aanbevelen. Ik bedoel, prima. Niet met weet ik wat voor manoeuvres allemaal. Deze deur wordt door God geopend. Dat doet God voor je. Dat doet Jezus voor je. Dus steek daar dan ook geen energie meer in. Dat je jezelf leven oppoetst en ontzettend je best doet. Het is al gedaan, het is al volbracht, het is al gebeurd. De vergeving die God geeft, is een feit. Is een geschenk. God vergeeft wat we bij hem brengen. Door het werk van Jezus zijn zoon. Het is een woord van ongelooflijke troost. Even terug naar Johannes. Vervolgde leider van een gemeente. Zonder gemeente ineens. In het isolement van een ballingschap. Gemeentes die steeds meer last hebben van sociale druk om mee te doen met de afgodendienst. Nou, daar kan ik een heel boekje over open doen, dat zal ik nog niet doen. Maar geloof me maar, nog veel sterker dan nu was er in het Romeinse Rijk de druk van de samenleving om mee te doen met de offerfeesten van Diana en de offerfeesten van Mars en de offerfeesten van weet ik wie allemaal meer, van Zeus en van Jupiter. En de offerfeesten van de keizercultus die langzamerhand begonnen op te komen. Allemaal heel vanzelfsprekend. Iedereen deed eraan mee. Dus christenen deden daar natuurlijk ook aan mee. Nou nee, christenen deden daar niet aan mee. Nou, en waarom dan wel niet? Ben jij dan zo bijzonder? Denk je dat je beter bent dan wij? Nou ja, zo gaat dat natuurlijk. Een gemeente in de druk. Een leider van de gemeente die buitenspel gezet is. En die heeft dan niet alleen de zegen dat hij Jezus mag zien, maar hij heeft de zegen dat hij in de troonzaal van de levende God mag kijken. En dan in één keer weet, oh ja, alle samengepakte macht van het Romeinse Rijk en van de afgodendiensten. Stelt niets voor vergeleken met deze werkelijkheid van de levende God. Dit is het waar het om draait. Niet om wat het Romeinse Rijk mij kan aandoen, maar omdat wat God voor mij opendoet. Ik denk dat het Johannes een nieuw elan gegeven heeft. Als uitgetelde leider die gedacht heeft van, nou hier ga ik dood. Ik kan nooit meer een gemeente dienen. Die moet ineens een boek schrijven. Een boek dat wereldberoemd is geworden. En waar telkens weer voortdurend mensen naar zitten te kijken en zich af te vragen. Wat zegt dit boek eigenlijk allemaal wel niet? Hij is wereldberoemd geworden. Juist toen hij dacht dat alle deuren dicht waren. Want God heeft een deur voor hem geopend. Een nieuw elan. Dat is ook de boodschap voor de gemeente van Jezus. Van nu. Dat je denkt, wat kunnen wij nog in een samenleving die zich van de kerk afkeert en van God afkeert? Wat kunnen we in een samenleving die helemaal niet een idee van de hemel zelfs heeft? Wat kunnen we in een samenleving die zich concentreert op het hier en nu en zich bezighoudt met hoe ze zoveel mogelijk trots en roem en naam enzovoort kan verwerven en zo min mogelijk schaamte en schande op de schouders kan krijgen? Nou, dit dus. Dit dus. Dit kunnen we dus. We mogen uit een nieuw elan leven, omdat het het elan van Jezus is. En dan maakt het echt niet uit hoe je situatie erbij zit. Of je leeft in een van de meest atheïstische gebieden van Nederland, van de wereld waarschijnlijk. Of dat je leeft in vervolging van Noord-Korea. Of dat je leeft in de bittere armoede van Zuid-Amerika. Of dat je leeft in de welvaart. Dit is wat de gemeente van Jezus mag zijn. Een gemeente die tot haar verrassing en verbijstering, verwondering en vreugde, een open deur in de hemel ziet met de ogen van Johannes. Elke dag weer. Dat doet wel, daar ga ik zo nog wat over laten zien. Het zegt ook iets van mensen die op zoek zijn. Ik ben altijd blij met mensen die op zoek zijn. Ik bedoel, ik zie wel allerlei Boeddha-beelden bijvoorbeeld, hè, soms in tuinen staan. Dan kun je dan heel erg boe en baal overroepen. Het zal wel, maar ik denk ook altijd, dat zijn mensen die zijn op zoek. Goed dat ze op zoek zijn. Die denken na over het leven, die zoeken vrede, die zoeken rust, die zoeken iets wat het gewone leven hun kennelijk niet geboden heeft. Formidabel. Misschien zijn ze ook wel geïnteresseerd in Jezus. Misschien willen ze Jezus wel vinden. Dat denk ik. Ik denk eigenlijk dat ze Jezus willen vinden. Misschien kan ik hun daar een aanwijzing bij geven. Voor zoekers. Als je bij jezelf denkt, ik leef in een gesloten wereld. In een gesloten wereldbeeld. Wat voor uitzicht heb ik? Ik heb geen uitzicht. Als je dat denkt, dan is dit de boodschap voor jou. Er is een open deur in de hemel. Je mag niet alleen naar binnen kijken, je mag naar binnen gaan. Daar mag je een plek vinden. En het is de boodschap dat de dood niet een zinloos gebeuren is. En het leven dus ook niet. Heel veel mensen verkondigen dat. Leven heeft geen zin, geen betekenis. Je moet er maar van maken wat je kunt. Onzin. De open deur naar Gods hemel laat zien dat er betekenis zit in het leven. En wat doet het dan? Want dat willen mensen ook wel weten. Dit is mijn laatste plaatje hoor. Wat doet het dan? Wat doet het dan met mensen als je dan zo uit zo'n open deur mag leven? Nou, dat geeft moed. Dat gaf Johannes moed. Dat gaf Johannes moed om het boek Openbaring te schrijven. Het gaf allerlei vervolgde mensen moed. Allerlei lui in de kerkgeschiedenis. Henk Bakker heeft daar een prachtig boek over geschreven. Mijn collega. Met de titel. Ze hebben lief en toch worden ze vervolgd. Beschrijft de eerste christenvervolgingen. Heel scherp geschreven. Moed om overeind te blijven. Moed om te zeggen, ik ben een christen. Ik ben een volgeling van Jezus. En dat was in de tijd, waren perioden in het Romeinse Rijk waarin dat een dodelijk iets was. Moed om het te zeggen. Woorden ook om te spreken. Om uit te spreken. Om het te zeggen. Moet je horen wat ik ontdekt heb. Moet je horen wat ik tegen het lijf loop. Moet je horen waarin ik mijn troost vind. Ik vind mijn troost in de eeuwige God die niet loslaat. Waar hij helemaal mee begonnen is. Het geeft daden. Het doet mensen in beweging komen. Ik las een tijdje terug een artikeltje over een van de wereldleiders van de ontwikkelingshulp. Ik weet niet meer precies wat zijn naam was. Een overtuigde atheïst. Die 25, 30 jaar lang ontwikkelingshulp gedaan had op wereldniveau. En uiteindelijk tot één heldere conclusie kwam. Hij zei, er is maar één stroming die mensen werkelijk hoop geeft en dat is het christendom. En dat zei hij als atheïst. Er is maar één stroming die mensen werkelijk hoop geeft en dat is het christendom. Het brengt hen tot daden. Ik denk aan Stichting Percent. Ik kan niet nalaten om even aan Stichting Percent te denken. Een mooie stichting die ook heel veel met kerken doet. Waarbij je mensen een klein beetje hoop kunt bieden in een leven dat misschien wel helemaal chaotisch geworden is. Simpelweg door de tuin op te ruimen. Of het huis te schilderen. Of met hun op stap te zijn, of wat dan ook maar. Het doet wat. Mensen die leven uit de hoop van Christus brengen hoop bij anderen door wat te doen. En daar komt het woord perspectief onmiddellijk tevoorschijn. Natuurlijk is het perspectief. Natuurlijk is het een uitzicht. En een open hart voor andere mensen. Ik ben uiteindelijk terechtgekomen bij dit plaatje. Het is niet een erg flatteus plaatje. Ik weet niet of jullie er zo bij zouden willen lopen. Ja, misschien in een toneelstuk of zo. Op straat hier, ik heb ooit een keer als zwerver voor de zondagschool in een Vossenjacht in Winschoten op straat moeten rondlopen als zwerver. En ik deed dat met zoveel overtuiging. Ik ben ongelooflijk goede toneelspeler. Dat de politie langskwam. Ik kon hem mijn enige moeite overtuigen dat het voor een Vossenjacht was. Twee bedelaars. Waarvan de ene bedelaar aan de andere bedelaar vertelt waar hij brood gevonden heeft. Dat is het beeld uit een van de prachtige romans van Randy Alcorn. Territorium. Kan ik zeer aanbevelen. Prachtig om te lezen. Waarin een van de gelovigen in het boek dit zegt. Wij zijn bedelaars die brood hebben gevonden. En het dus doorgeven aan een andere bedelaar. Weet je waar ik brood gevonden heb? Weet je waar ik een open deur gevonden heb? Weet je waar ik een plek gevonden heb? Of je er zelf wat mee wil, dat moet jij weten. Maar als je honger hebt, als je dorst hebt naar eeuwig leven. Ik heb er wat van gevonden. Ik heb het niet gemaakt, ik heb het niet bedacht, ik heb het niet veroorzaakt. Ik heb het gevonden. Een open hart voor mensen. Dat mag de gemeente van Jezus betekenen en doen. Dat mogen jullie betekenen en doen. Dat mogen jullie zijn in deze samenleving. Als je volgeling van Jezus bent, mag je daaruit leven. En van betekenis zijn voor de mensen om je heen, op een hele gewone, eenvoudige, menselijke manier. Als iemand die iets gezien heeft, wat eigenlijk onmogelijk is, maar de waarheid van de levende God. Mogen de Heer jullie daar en mij daarin zegenen. Zodat mensen in deze wereld, in deze omgeving, hongerig en dorstig worden. Naar de God die leven geeft. Amen.